Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gemeente de dienst voortzetten met Psalm 119 en daarvan het 76ste vers. Maar Heere, gij zijt nabij, gij ziet mij aan, de waarheid is aan uw geboon verbonden. Ik wist van ouds reeds uit uw woord hendaan, dat al wat gij getuigd hebt, ongeschonden en vlekkeloos voor eeuwig zal bestaan, gevestigd op onwankelbare gronden. 76 van Psalm 119. Schriftlezing voor deze middag is uit Matteüs 3, vers 1 tot en met 12 en daarna uit Handelingen 3, vers 19 tot en met 26. Matteüs 3, vers 1 tot en met 12 en Handelingen 3, vers 19 tot en met 26 worden nu genoemd als de schriftlezing, maar doen we eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij uit Matthäus 3 en daarvan te beginnen bij vers 1. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort der bekering waardig, en meen niet bij uzelven te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreede de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitbluselijk vuur verbranden. Vervolgen wij de lezing vanuit Handelingen 3, vers 19. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd: gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God, opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Tot zover de schriftlezing.
We willen deze middag met Gods hulp voor de derde maal stilstaan bij het sacrament van de heilige doop vanuit zondag 6 en 27 van de Heidelberger Catechismus. En deze middag lezen we vraag en antwoord 72 en 73 van de 27e zondagsafdeling. Heidelberger Catechismus, vraag antwoord 72 en 73. Daar wordt gevraagd, is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf? En het antwoord, nee het, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat Hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te vragen. Heere, wanneer u ons vanmiddag opnieuw onder uw woord brengt hier in de kerk en thuis, dan bidden wij of u als de grote leermeester onder ons wil komen. We hebben met elkaar enkele gedeelten uit uw woord gelezen. We hebben het leerboek dat op uw woord gegrond is voor een deel gehoord. En we hopen deze middag na te denken over de heilige doop. Het is u bekend. En we bidden, Heere, geeft u ons onderwijs, Bijbels onderwijs in deze dingen. Laat de prediking van vanmiddag daartoe mogen meewerken. Wilt u geven wat nodig is in het spreken en in het luisteren. Maar boven alles wil u ons op de kansel en hier in de kerk en thuis met ons hart bij de dingen brengen die aan de orde van behandeling zijn. Want u vraagt toch heel persoonlijk naar harten van mensen. En Heere, nu moeten wij voor u belijden dat ons hart zo hardleer is. Zo onbuigzaam is. Zo gesloten. En daarom bidden we of u zelf uw toegang wil verschaffen door het werk van uw Heilige Geest. En of u onze onbuigzame harten wil gaan buigen en gaan neigen tot de vrees van uw naam. Of u ons wil leren en wil onderwijzen nadat wij het nodig hebben. U kent ons zoals we deze middag of wellicht ook nog op een later moment zullen meeluisteren. U weet ervan als korter of langer geleden in ons leven het sacrament van de heilige doop ook aan ons bediend werd. Het zij dat we kind waren. Het zij dat we dat sacrament op volwassen leeftijd hebben ontvangen. Maar Heere, laat het zijn dat wij gebracht mogen worden zover wij gedoopt zijn bij onze eigen doop en bij de God van de doop. En wat die God van de doop bij de doop tot ons te zeggen heeft. Heere, wil u geven dat misverstanden opgehelderd mogen worden. Kunnen zoveel misverstanden zijn. Maar geef dat er Bijbels licht en helder en klaar licht mag schijnen over de vragen die er juist op dit terrein kunnen zijn. Heere, we dragen aan u op, vaders en moeders die het zij een kindje ten doop hebben gehouden, het zij een gedoopt kindje mochten ontvangen in de weg van uw voorzienige leiding, en die hier in de kerk of ook thuis en in hun hart hebben beloofd voor uw aangezicht om hun kind en om hun kinderen in uw dienst op te voeden. U weet, Heere, hoe onmogelijk dat is van onze kant. En u kent de ouders die daaronder gebukt gaan, ook vanmiddag, die het moeten belijden voor u. Hier is een vader, hier is een moeder die het niet goed gedaan heeft. Die niet heeft gedaan naar wat hij of zij in zijn hart en misschien ook met de mond beloofd heeft. Heere, we bidden of u genade, vergevende genade wil schenken als het gaat om alle gebreken en zonden in de opvoeding. Ook in de christelijke opvoeding. En wil u geven, Heere, dat onze kinderen, die u op welke wijze ook aan onze zorgen hebt willen toebetrouwen, u de Heere mogen leren vrezen en dienen. Ook als we daar helemaal niets van zien. En als dat zo onmogelijk lijkt, belijden we met uw woord, Heere, dat voor u niets te wonderlijk is. Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij u. En we bidden, werkt u in de harten van jongeren en van ouderen. Heren, we denken aan het verdriet van degenen die geen kinderzegen ontvingen. Wilt u ze sterken en helpen in hun omstandigheden? We bidden, Heren, voor de gemeente, zoals ze vanmiddag meeluistert. U weet, Heren, van alle dingen die ondanks deze tijd van beperkingen toch kunnen doorgaan. En we bidden om uw onverdiende zegen over datgene wat ook deze week staat te gebeuren. De Bijbelkring Jongvolwassenen hoopt een ontmoeting te hebben. En hetzelfde geldt voor onze jeugdvereniging. Geef uw zegen, Heren, over de ontmoeting. Laat het, ondanks het feit dat het een digitale ontmoeting zijn, toch goed zijn om met elkaar te spreken. Om met elkaar na te denken over de dingen van het leven, maar bijzonder over uw woord. En geeft u dat er onder ons een omzien naar elkaar mag zijn of mag komen voor zover dat ontbreekt. Heren, wij bidden of u wil helpen daar waar moeite en zorgen zijn. U kent alle omstandigheden. U weet van moeite en van verdriet. Mogen we het voor u neerleggen in het gebed. En mogen we u vragen of u als de grote heelmeester wil helen wat gebroken en wat verwond is. Ook in harten van ouderen en van jongeren. In harten van kinderen. Heren, wil u als de grote heelmeester uw genezende en zegenende handen over ons uitbreiden. We bidden of u sterkte en kracht wil geven aan hen die ook deze dagen werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Geeft u ze, Heren, wat nodig is in de ziekenhuizen, op de intensive care afdeling, op de verpleegafdelingen, in de ouderenzorg, in de thuiszorg, in de kraamzorg, bij de hulpdiensten. Geeft u kracht en bewaring. Wees, Heren, met onze overheid. We dragen haar opnieuw aan u op. Het is uw eigen gebod dat u wilt dat er voor mensen die in hoogheid gezeten zijn gebeden wordt. En wij bidden, Heren, wil u voor ons land en volk zorgen. Met goede maatregelen en goede wetten. Maar boven alles wil u zorgen voor de zielen van zoveel miljoenen inwoners van ons land en ook daarbuiten. Maar mogen we heel bijzonder ook ons land en volk aan u opdragen. Heren, zoveel mensen, allemaal onderweg naar de eeuwigheid. En u ziet vanuit de hoge hemel wie er wandelt op de brede weg en wie er wandelt op de smalle weg. U weet ook waar wij wandelen. En we bidden, Heren, brengt u velen van de brede weg naar het verderf af. Houdt u ze staande en plaatst u hun voeten op de smalle weg ten leven. En laten ook wij daardoor genade mogen gaan, Heren. Als wij zouden menen op die smalle weg te wandelen, terwijl dat niet zo is, ontdek ons eraan. Open onze ogen ervoor. Maak ons heilig onrustig, nu we nog heilig onrustig kunnen worden. En geeft u dat we door uw genade nog bijtijds tot inkeer en tot bekering zullen komen. We bidden of u zich ontfermen wil over onze kerken. Heere, velen zijn de zorgen. U wijdt van alle omstandigheden af, we bidden. Geeft u dat uw woord heerschappij mag hebben. Wij hebben dat niet verdiend, Heere. U hebt ons een grondslag gegeven die goed is. De grondslag van schrift en belijdenis en een kerkorde die daarop gebaseerd is. Maar wie zijn wij geweest? De mensen die op die grond stonden en staan. O Heere, dan moeten wij belijden dat wij het verzondigd hebben, verbeurd hebben. En we bidden, ziet u in gunst neer op ons, zo dwaalziek en afkerig als we zijn. Brengt u terug, geeft u ook waakzaamheid aan uw knechten. Geeft u dat ze wachters mogen zijn op Sion's muren. Die de gevaren zien, want de gevaren zijn er ook in deze tijd. En ze komen vaak op zo subtiele wijze. Geeft u dat ze onderkend mogen worden, ontmaskerd mogen worden. En geeft u, Heere, dat boven alles uw werk gezien wordt. Want het is een zegen als we mogen zien waar het echt om gaat. Het is een zegen als we de schat van uw woord willen bewaren en mogen bewaren. Maar het komt toch alles aan op uw werk. Dat werk dat de eeuwigheid verduurt. Het werk in zondaarsharten. En daar smeken wij u om. Heere, breng u tot bekering. Krachtig. Overtuigend. Zoals u het kunt. Wij kunnen het niet. Maar onze ogen zijn op u. Ontferm u zo. Gedenk allen die een verborgen kruis te dragen hebben. Sterk en help en vertroost hen. Sterk ook allen die een taak hebben in de diensten. We dragen de organisten. De koster. Degene die de uitzending verzorgen, hartelijk aan u op. Heere, zo ziet het alles op u. Wil ons horen in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. Psalm 105, het vijfde vers, willen wij biddend overdenken onder het orgelspel. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. 105, het vijfde vers. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, kerkelijke kassen en algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Een van de indrukwekkende geschiedenissen uit het Oude Testament is de geschiedenis, gemeente, van de doortocht door de Jordaan. Het volk van Israël was jaren onderweg geweest door de woestijn, op weg naar het beloofde land. En dan komen ze op zeker moment aan bij de grens van het beloofde land en dan is er tussen het beloofde land en de plaats waar het volk is, de kokende stroom van de Jordaan. Als u vandaag de dagland van de Bijbel zou bezoeken, ja, dan is de Jordaan niet meer een rivier om heel erg van onder de indruk te zijn. Het is nog maar een smal stroompje. Maar in de tijd van het Oude Testament, zoveel honderden jaren, duizenden jaren geleden, was het een kokende rivier. En toen de Israëlieten die kokende rivier zagen, toen hebben ze zich afgevraagd, hoe moeten we daar ooit doorheen? Dat kan niet. We lezen in Jozua 3 en 4 dat de Heer het volk bij de Jordaan heeft stilgehouden. De Heer heeft niet direct een pad gemaakt door de Jordaan, maar het was alsof de Heer het volk eerst wilde laten zien, u kunt er niet doorheen. U bent niet bij machten om door dat water van de Jordaan te gaan en de overkant het beloofde land te bereiken. Maar tegelijkertijd trof de Heere ook zijn voorbereidingen en liet hij door het volk voorbereidingen treffen voor het wonder dat hij zou gaan doen. Want God heeft door dat water van de Jordaan een pad gemaakt. De priesters met de ark traden naar voren en toen ze hun voet zetten op het water van de Jordaan, ontstond daar op een wonderlijke wijze een pad, zodat het volk droogvoets door de Jordaan kon gaan. En toen dat gebeurd was, toen heeft de Heere de opdracht gegeven, en ook daar kunt u over lezen in de eerste hoofdstukken van Jozua, om een monument op te richten. Een monument van Gods macht betoond aan een machteloos volk. Monument van Gods trouw betoond aan een ontrouw volk. Monument van Gods genade bewezen aan een volk dat dat helemaal niet verdiend had. En dan moeten er mannen van Israël grote stenen uit de Jordaan nemen en die opstapelen, 12 stenen in getal, als een monument dat daar tot in lengte van jaren en van eeuwen blijft liggen. En dan zegt de Heere erbij, wanneer uw kinderen morgen zullen vragen, wat zijn u deze stenen? Dan zult ge zeggen, wanneer uw kinderen morgen zullen vragen, wat zijn u deze stenen? Dat wil zeggen, wat betekenen deze stenen voor u? Dan zult u gaan spreken over de trouw en over de macht en over de genade die God bewezen heeft aan een volk dat dat helemaal niet verdiende. Dat mocht, om zo te zeggen, nooit onderschat worden. Nooit vergeten worden. Dat is het ene. Maar heel veel jaren daarna staat op precies diezelfde plaats in de Jordaan een man met een kamelharen mantel, leren riem om zijn middel. En op een dringende wijze roept hij de mensen van zijn tijd tot bekering, Johannes de Doper. En dan stromen de mensen toe en Johannes de Doper wijst de zonde aan, heel concreet, en hij dringt erop aan dat mensen met de zonde breken en die zonde voor de Heere zullen belijden. En dan zegt hij tegen de godsdienstige leidslieden van Israël die daar op de oever van de Jordaan staan te kijken, meen niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, God is bij machten, zelfs uit deze stenen. En het zou heel goed kunnen zijn dat daarmee bedoeld wordt het monument van de 12 stenen van Jozua. Dat God bij machten is, zelfs uit die stenen voor Abraham kinderen te verwekken. Gods bemoeienis, Gods zorg, Gods verbondsgenade kan blijkbaar aan de ene kant onderschat worden. En dat mocht niet. De weldaden van de Heere mochten nooit vergeten worden. Maar Gods verbondsgenade kan blijkbaar ook overschat worden. Meen niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Het is langs die twee lijnen dat wij deze middag met de hulp van de Heere willen gaan nadenken over het sacrament van de doop. Het sacrament dat aan velen, zo niet aan allen van ons, ooit bediend is. En we willen erover nadenken onder het thema misverstanden rond de doop. Dan letten we op twee dingen. Allereerst, wanneer wij de doop overschatten. En in de tweede plaats, wanneer wij de doop onderschatten. Wanneer we de doop overschatten, dan staan we vooral stil bij vraag en antwoord 72. Maar we gaan dan ook nog wel even naar de schriftlezing, de eerste schriftlezing van vanmiddag. En we proberen dat breder vanuit de Bijbel te laten zien. In de tweede plaats, wanneer wij de doop onderschatten. Dat is vraag en antwoord 73 van de catechismus. En van daaruit hopen we dan ook nog naar onze tweede schriftlezing te gaan. En u begrijpt, gemeente, dat het vanmiddag niet alleen zal gaan over het overschatten en het onderschatten van de doop, maar dat het in dat alles gaat om, en hoe moeten we de doop nu op de juiste, op de rechte wijze schatten, waarderen en zien. Het is voor de derde keer dat we nadenken over het sacrament van de heilige doop. We hebben een keer nagedacht vanuit Matteüs 28 over de instelling van de doop. En de laatste keer, 2 weken geleden, hebben we vanuit Handelingen 2 nagedacht over de belofte van de doop. De belofte bij de doop. En dat laatste, dat vat ik nog even heel kort voor u samen. Wat we toen hebben gehoord en wat ik geprobeerd heb vanuit Gods woord te laten zien, dat is dat bij de doop een dubbele belofte klinkt. De belofte van het bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle onreinheid van de zonde, van de schuld van de zonde. En de belofte van de geest van de Heer Jezus Christus, die het leven en het hart van zondaren vernieuwt. Maar als we zo hebben gehoord wat de Heere bij de doop belooft, ja, dan zou heel makkelijk het gevaar kunnen ontstaan dat we op een verkeerde manier met die belofte omgaan. Dat we die belofte of te hoog aanslaan, verkeerd begrijpen moet ik eigenlijk zeggen, door die te overschatten. Of dat we er helemaal geen waarde in zien of bijna geen waarde in zien, zodat we die belofte onderschatten. Zo kunnen we omgaan met de belofte, met de doop. Of iets breder, en zo wil ik het vanmiddag dan ook wel aanduiden met het verbond van God. Het is tegen die achtergrond dat we dan in vraag en antwoord 72 lezen. Is dan het uiterlijke waterbad de afwassing van de zonden zelf? U kunt zich die vraag misschien een klein beetje voorstellen. Op verschillende plaatsen in de Bijbel, ook op verschillende plaatsen in ons doopformulier, wordt er over de doop zo gesproken, op zo'n manier, dat je de gedachte zou kunnen krijgen, maar wordt de doop nu niet op één lijn gezet met de vergeving van de zonde zelf? Is het uiterlijke waterbad dat iemand ondergaat in het doopwater en daar weer uit opkomt? Of, zoals we het hier gewend zijn, dat iemand besprenkeld wordt met het water? Is dat de afwassing van de zonde zelf? Kunnen we zeggen, nadat iemand gedoopt is en het doopwater over zijn hoofd of over haar hoofdje is gegaan, zo iemand heeft vergeving van de zonde? Het antwoord is heel duidelijk. Nee, het. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonde. Het is alsof de opstellers van de catechismus het nog eens nadrukkelijk ons willen duidelijk maken. Dat niet het doopwater de zonden afwast. Maar dat dat doopwater heen wijst naar het bloed en naar de geest van Christus. Dat zijn diezelfde twee zaken die de inhoud waren van de belofte bij de doop. Bloed van Christus dat reinigt van de schuld van de zonde. De geest van Christus die vernieuwt. Nee, alleen het bloed en de geest van Christus reinigen van de zonde. En het doopwater wijst daarheen. Intussen is het geen onbelangrijke dwaling die hier aan de orde komt in vraag en antwoord 72. Het is een dwaling die ik allereerst even kort aan wil wijzen in de Rooms-Katholieke Kerk. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt geleerd dat de doop de erfzonde afwast en alle dadelijke zonden die tot dat moment toe begaan zijn. Wat er dan overblijft in zo'n doopeling, dat is de begeerte, leert men in de Rooms-Katholieke Kerk. En die begeerte kan wel weer leiden tot nieuwe zonden. Maar de doop wist als het ware alle zonden die daarvoor lagen helemaal weg. Erfzonden en alle zonden die iemand gedaan heeft tot het moment van zijn doop. U weet wellicht vanuit het leven van de bekende kerkvader Augustinus, als u wel eens een boek hebt gelezen over zijn leven, dat Augustinus om die reden ook zich als kind niet direct wilde laten dopen. Of dat zijn moeder haar jongen niet direct wilde laten dopen. Ook niet toen die ernstig ziek werd. Toen kwam er wel een priester bij hem en die priester die keek hoe het met hem was, moest hij misschien gedoopt worden, maar toen leek het toch weer wat beter te gaan met hem en toen dacht men, laten we nog maar even wachten, want er komt misschien nog een heel leven achteraan en in dat leven kan Augustinus nog zoveel zonde doen, dan moet dat maar later gebeuren. Toen Augustinus echt tot bekering kwam, is hij trouwens wel gedoopt. Maar dat is een dwaling, daar geeft de Bijbel geen ruimte voor de gedachte dat de doop alle zonden afwast, dat de doopwater op zich alle zonden afwast die tot dan toe begaan zijn of die tot dan toe meegedragen worden. Maar behalve in de Roomse kerk, waar deze dingen dus geleerd worden, komt dat gevaar van de overschatting van de doop, de overschatting van het verbond, ook echt wel dicht bij ons. Dat is geen denkbeeldig gevaar. Het gevaar dat als onze kinderen gedoopt worden, toch wel goed is. Of, zoals het dan misschien iets minder stellig en iets minder absoluut gezegd wordt, dat als je kind gedoopt wordt, je er toch wel op mag rekenen dat dat kind bekeerd wordt en wederom geboren wordt. U begrijpt, dan is het iets minder stellig. Maar als zo gezegd wordt, gemeente, dan klopt het niet. De doop als een soort teken dat je er wel op mag rekenen en vanuit mag gaan, het komt wel goed met dit kind. Zo niet. Dat is een houding, daar worden we in Gods woord op verschillende plaatsen tegen gewaarschuwd. Overschatting van de doop en overschatting van het verbond van God. Ik noem u een paar aangrijpende voorbeelden in de schrift. Denk allereerst even aan wat we zojuist gelezen hebben in de schriftlezing. Waar Johannes het zegt tegen de Joodse leidslieden van zijn dagen. En dat waren mensen die maakten deel uit van het verbond van God, kunnen we zeggen. Die droegen het teken van de besnijdenis. Ze behoorden tot het afgezonderde verbondsvolk. En ze beroemden zich erop. En ze geloofden dat echte bekering voor hen niet nodig was. En dan zegt Johannes het tegen hen. meen niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Dan trekt Johannes, als ik het zo zeggen mag, die mensen als het ware van hun verbondsoverschatting en van hun verbondsoptimisme af. Dan ziet Johannes wat voor een levensgroot gevaar daarin zit. Dat mensen blijven steunen op verkeerde gronden en denken, als ik maar tot het verbond behoor, dan komt het wel goed. Dat is een voorbeeld in de schrift. Ander duidelijk voorbeeld, Johannes 3. Het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus. Een man die behoorde tot de schriftgeleerden onder Israël. Een leraar in Israël noemt de Heer Jezus hem. Man die behoorde tot het verbondsvolk. Man die het teken van het verbond droeg, in zijn vlees besneden was. En als Nicodemus in de nacht naar de Heer Jezus komt, dan is het eerste waar de Heer Jezus over begint, tenzij een mens wederom geboren wordt, Nicodemus. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dan moet u weten dat de Joden in die dagen dachten dat er twee toegangsbewijzen als het ware waren voor het koninkrijk van God. Het ene toegangsbewijs, dat was als je een kind van Abraham was. Dan stond je, om zo te zeggen, met je ene been al binnen. En het andere toegangsbewijs, dat was ijveren voor de wet van Mozes, goede werken doen. En als je die twee toegangsbewijzen maar had, je was een kind van Abraham en je had een leven vol met goede werken, dan kwam het wel goed. Dan zag je het koninkrijk God zeker. Dan ging je het koninkrijk van God zeker binnen. En dan gaat de Heer Jezus tegen Nicodemus zeggen, nee Nicodemus, het is niet genoeg om zo te zeggen, al zegt de Heer Jezus dat niet uitdrukkelijk, maar het ligt wel in zijn woorden opgesloten, het is niet genoeg Nicodemus, kind van Abraham te zijn. Het is niet genoeg Nicodemus, om goede werken te hebben in uw leven, u moet wederom geboren worden. Dat is nodig. Derde voorbeeld uit de Bijbel, als het gaat om een waarschuwing tegen verbondsoverschatting en tegen het overschatten van de doop, maar dan neem ik het tegelijkertijd wat breder. Dat moeten we toch wel doen als we over deze dingen nadenken. Dat is die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over de rijke man en de arme Lazarus. Die wonderlijke gelijkenis, de enige waarin er een naam of zelfs meerdere namen voorkomen. Maar de naam die bijzonder onze aandacht trekt is de naam Lazarus. Of in het Hebreeuws Eleazar. God is mijn hulp. Dat was het geheim van die arme man. God was zijn hulp. En daartegenover een rijke man die voortleefde zonder bekering. En dat kwam heel bijzonder uit, zo laat de Heer Jezus in die gelijkenis zien, in zijn houding tegenover zijn naaste in nood. Dat betekent natuurlijk niet dat de Heer Jezus in deze gelijkenis wel het evangelie van goede werken of de boodschap van de goede werken alleen maar preekt. Maar wat de Heer Jezus duidelijk wil laten zien is, het komt ook uit in het leven. En het kwam in het leven van die rijke man in de gelijkenis in Lucas 16 duidelijk uit dat hij onbekeerd was. Want hij liet Lazarus liggen voor zijn poort en hij ontfermde zich niet over die man in nood. Dat is een blijk van zijn onbekeerde leven. En dan sterft die rijke man en hij slaat zijn ogen op in de hel. En hij heeft daar dorst en hij begeert om water te krijgen. Hij hoopt en hij vraagt dat Lazarus zijn vinger doopt in wat water en zijn tong verkoelt. En dan moet u eens even letten op hoe de Heer Jezus in die gelijkenis, want het is een gelijkenis, vertelt dat die rijke man wordt aangesproken door Abraham. Dan zegt Abraham tegen hem, kind, kind, tegen een volwassen man. Tegen een man die rijk geworden was. Die er een leven op had zitten. Maar Abraham zegt, kind. Daar wil de Heer Jezus mee zeggen, deze man was een kind van Abraham. Maar hij is verloren gegaan. Hij is onbekeerd gebleven. En hoe groot het voorrecht ook is, en daar hopen we straks over na te denken. Hoe groot het voorrecht ook is, wanneer we een kind van het verbond mogen zijn. Op zich maakt het de mens niet zalig. U mag daar niet zonder meer op steunen voor de eeuwigheid. Zo zijn we gemeente al een paar bijbelgedeelten nagegaan als het ging over die vraag, hoe kunnen we de doop, of wat breder, hoe kunnen we het verbond en de verbondsvoorrechten overschatten. En we hebben even geluisterd naar Johannes de Doper bij die steen in de Jordaan. En we hebben even geluisterd naar het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus. En we hebben even geluisterd naar die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus en hoe die rijke man werd aangesproken. En dan nog één ander bijbelgedeelte. Ik blader even met u naar 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10. Daar staat, Paulus blikte terug op het volk van Israël in de tijd van de woestijnreis en dan staat er, ik wil niet, broeders, dat ge onwetend zijt dat onze vaders, daarmee bedoelt Paulus het volk van Israël in het Oude Testament, het afgezonderde volk, het verbondsvolk, dat onze vaders allemaal onder de wolk waren. En allen door de zee doorgegaan zijn. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want ze dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ternedergeslagen. Het gaat me niet om een uitvoerige uitleg van deze moeilijke verse, maar wat de apostel hier heel kort mee zegt is, onder dat volk van Israël in het Oude Testament, met alle voorrechten die de Heer gaf. En nog een keer, we hopen straks over na te denken, hoezeer we daarop hebben acht te geven, hoezeer we daarop moeten letten. Hoe we daar, ik zou haast zeggen, ook gebruik van moeten maken. Maar het was wel zo, zegt Paulus, dat onder dat volk er ook waren die wel de naam Israël droegen, maar niet echt geestelijk Israël waren. Mensen wel behoren tot het verbondsvolk, maar in het meerdere deel van hen had God geen welgevallen. Er ligt, gemeente, in heel Gods woord, in het Oude en in het Nieuwe Testament. Ik heb het u vooral vanuit het Nieuwe Testament laten zien deze middag. Maar er ligt een dringende waarschuwing om het verbond, hoe hoog het te achten, is niet te overschatten. Schatten. Waarom is dat zo gevaarlijk? Omdat een mens, als die het verbond overschat, en als die denkt dat het op grond van zijn uiterlijke verbondsvoorrechten wel goed zit, voor eeuwig verloren gaat. Dat is de ernst. Als Nicodemus met die twee toegangsbewijzen, zijn besnijdenis, het verbondsteken in Abraham en zijn goede werken, het koninkrijk van God niet in kon, kunnen wij het gemeente met de doop op zich en een leven waarin we nog wat ons best doen vervolgens ook niet. Ik zeg het misschien scherp, maar dat is eigenlijk de spits van de eerste gedachte. Er is iets anders nodig bloed van de Heer Jezus Christus is nodig. Dat reinigt van de zonde. De geest van de Heer Jezus Christus is nodig. Die vernieuwt het hart. Dat is het eerste. Hoe wij en wanneer wij de doop overschatten. Maar in de tweede plaats is het, en we komen bij onze tweede gedachte, ook mogelijk om de doop te onderschatten. En we lezen daarvoor verder in de catechismus, vraag en antwoord 73. Daar wordt gevraagd, waarom noemt de Heilige Geest de doop dan toch wel het bad der wedergeboorte? Een uitdrukking die u kunt vinden in Titus 3. En waarom noemt de Heilige Geest de doop dan toch wel de afwassing van de zonden? Een uitdrukking die u vindt in Handelingen 22. Waarom worden die sterke uitdrukkingen gebruikt? En dan lezen we maar meteen door in het antwoord. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Met andere woorden, de Heere heeft er een hele belangrijke reden voor. Heeft er een grote reden, een grote oorzaak voor. En wat is die oorzaak dan? Waarom wordt er in Gods woord zo krachtig gesproken en met zulke krachtige uitdrukkingen gesproken over de doop? Zelfs zo dat het in onze oren soms misverstanden kan oproepen. Waarom? Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat, zoals de zuiverheid van het lichaam door het water weggenomen wordt, zo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Dat is de eerste reden. En dan pauzeren we een ogenblik in het lezen en het overdenken van dit antwoord. Laten we hier eerst maar eens even bij stilstaan. Dat God in de doop nadrukkelijk een teken wil geven, ons wil leren, dat precies zoals de zuiverheid, de onzuiverheid van het lichaam door het water weggenomen wordt, zo onze zonden worden weggenomen door het bloed en door de geest van Christus. Dat is dus, gemeent, het eerste wat de Heere wil laten zien, ook als er hier gedoopt wordt. En ook op de plaats waar u of waar jij misschien lang geleden en misschien wel ver hier vandaan gedoopt bent. Toen heeft de Heere in die doop willen laten zien. Dat is het eerste. En alle keren dat de doop hier bediend wordt, wil de Heere dat weer laten zien. Hij wil laten zien dat, net zoals het water de onreinheid van ons lichaam wegwast, afwast. Het bloed en de geest van Christus ons reinigt van de zonde. Vanuit het gebeuren van de doop, zelfs als dat gebeurt door een doop met besprenging, zoals wij het gewend zijn, zegt de Heer het ons als het ware: u bent van nature met uw kinderen onrein, vuil door de zonde. U moet gewassen worden. U moet gereinigd worden. En uw onreinheid is zo groot dat het water, nee, op zich niets doet, maar dat dat water wijst naar het bloed en de geest van de Heer Jezus Christus. Zijn bloed is nodig om uw zonde te reinigen. Zijn geest is nodig om uw hart te vernieuwen. En niet alleen is zijn bloed en zijn geest nodig. Ik heb dat bloed en de geest van Christus ook gegeven om onreine zondaren te reinigen van hun zonde. In een heel kort bestek, gemeente, we hebben dat al een keer eerder gehoord, maar in een heel kort bestek, in een enkele oogopslag, als ik het zo mag zeggen, vat de Heere daarin heel het evangelie van de reiniging van onreine zondaren op een hele eenvoudige, zichtbare manier samen. Dat is iets wonderlijks. En dat doet de Heere dus allereerst om ons daarmee te leren. Denkt u nog even aan wat we een aantal weken geleden hebben gehoord toen het ging over de zondag, over de sacramenten. Dat die sacramenten gegeven zijn allereerst als een teken. En toen heb ik met eerbied verwezen naar een verkeersbord. Waar je in één oogopslag eigenlijk een hele boodschap vanaf kunt lezen. Een teken. Ik ben onrein. Ik moet gewassen worden door het bloed van Christus. Ik kan gewassen worden door het bloed en door de geest van Christus. Dat is wat het eerste, als eerste in de doop duidelijk gemaakt wordt. Er ligt meer in. Dat hopen we straks te overdenken. Maar dit is het eerste. Kijk, en dan komt de vraag naar u en naar mij toe deze middag. Hebben wij het teken van de doop echt al eens zo gezien? Hebben wij de doop al eens zo gadegeslagen? Nee, dat zou voor de meeste van ons niet onze eigen doop zijn geweest, want die hebben we niet eens bewust meegemaakt, de meeste. Maar toen we onze ogen richten op wat er gebeurde toen de doop bediend werd, hebben we toen de les, het onderwijs wat de Heere daarin gaf, heel bijzonder aan mensen die gedoopt zijn wilden geven, hebben we die gehoord en verstaan? Is die boodschap op ons hart aangekomen? Ik zeg het ook tegen mezelf, maar niet alleen nadenken over dat kindje wat er gedoopt wordt, als er een kindje gedoopt wordt. U en ik, wij moeten ook nadenken over onze eigen doop. Zoveel jaar geleden. Wat zegt de Heere door de doopsbediening tot mij? Hebben we daar oog, hebben we daar hart voor gekregen? Of onderschatten we ook daarin de doop? Want dat was onze tweede gedachte, de onderschatting van de doop. Wel, die begint daar, waar we helemaal geen oog hebben voor wat God tot ons te zeggen heeft. Heel persoonlijk wijst hij als het ware met de vinger en zegt hij het: u bent van nature onrein. En u moet gewassen worden door het bloed en door de geest van Christus. En u kunt gewassen worden door het bloed en door de geest van Christus. Als die boodschap echt beslag legt op je hart, dan neem je mee naar huis. Dan gaat u de drempel van dit kerkgebouw over naar huis na een doopsbediening, maar dan neemt u heel dat gebeuren toch mee in gedachten. En dan komt u ermee op de knieën en dan zegt u: o God, het is waar, ik ben onrein. Ik moet gewassen worden en water zal me niet reinigen. Zelfs het doopwater zal me niet reinigen. En alle goede inspanningen en werken die ik doe, zullen me ook niet reinigen. Want dat hebt u geleerd in het gesprek met Nicodemus aan die man en ook aan ons. Alleen uw bloed kan reinigen van de zonde en uw geest kan mijn hart vernieuwen. En nu hebt u in de doop laten zien dat dat niet alleen nodig is, noodzakelijk is, dat dat moet. Maar ook dat het mogelijk is. Dat het echt mogelijk is waar Psalm 103 van zingt. En we willen dat eerst gaan zingen met het zesde vers. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. 103 vers 6. We lezen nog een stukje verder in antwoord 73 en dan komen we bij de tweede reden waarom de Heere God in zijn woord op zo'n krachtige wijze over de doop spreekt, dat hij het noemt een bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonde. Waarom is dat? Allereerst om ons te leren, zo hebben we gehoord, maar dan in de tweede plaats veel meer, omdat hij ons door dit goddelijke pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Als we dat laatste stukje lezen, dan horen we wel, dat gaat nog een stuk dieper, ook een stuk verder. God wil daar bij de doop niet alleen maar uitbeelden, leren, een teken geven van zijn reinigende kracht door zijn bloed en door zijn geest. Maar God wil ook verzekeren. God wil als het ware ook zeggen, het is echt zo. Wat dan? Wat is er echt zo? En daar moeten we vanmiddag, en de Heere geven ons daar ook alles voor wat nodig is, maar daar moeten we dan vanmiddag ook echt nog vanuit Gods woord over nadenken. Wat is er dan echt zo? Als we het lezen met de woorden van de catechismus, dat we zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Maar betekent dat dan toch niet, zegt iemand, betekent dat dan toch niet, dominee, dat hier eigenlijk toch wel staat wat u net ontkend hebt? Betekent dat dan niet dat hier toch staat, ja, dat de doop duidelijk maakt dat je van je zonde echt gewassen bent, dat het dus goed met je is, zo staat het er toch. Ik geloof, gemeente, dat wij de slotwoorden van antwoord 73 moeten lezen tegen de achtergrond van de zendingssituatie in het Nieuwe Testament. En ik zal dat ook proberen uit te leggen. Het is niet voor niets. De lijnen, dat wil ik u eventjes proberen aan te wijzen in zondag 26 en 27. De lijn die onze opstellers volgen is heel kort en eenvoudig deze. Ze vertellen op Bijbelse gronden hoe de doop is ingesteld en hoe de doop in de tijd van het Nieuwe Testament is bediend. En dat gebeurde, zo hebben wij gehoord, heel vaak aan mensen die op volwassen leeftijd vanuit het Jodendom, vanuit het Heidendom, tot bekering en tot geloof kwamen. En daarom wordt er over de doop ook heel vaak gesproken, ja, als in één adem, over de bekering en over het geloof. En dan helemaal aan het einde van deze zondagen wordt de vraag nog gesteld, maar zal men ook de jonge kinderen dopen? Dus slot van antwoord 73, op de achtergrond moet u zien de situatie van het Nieuwe Testament, en die hebben we al een paar keer gezien. Situatie waarin mensen, denkt u bijvoorbeeld aan de moorman, denkt u bijvoorbeeld aan de stokbewaarder in Filippi, denkt u aan Lydia, anderen op de eerste Pinksterdag, die 3000 mensen die op volwassen leeftijd door een pijl van Gods genade in hun hart werden geraakt en tot bekering en tot geloof kwamen, onder het woord. En ze kwamen tot echte bekering en tot echt geloof. En toen dat gebeurde, werden ze als een zegel daarop en als een teken daarvan, om het nooit te vergeten, om het zo te zeggen, ook nog gedoopt. Toen zijn ze het water ingegaan en het water om ondergegaan en uit het water weer opgestaan. En toen heeft de Heere bij die doop als het ware tegen hen gezegd, net zoals dat u schoongewassen wordt door het water van de onreinheid van uw lichaam, zo heb ik u schoongewassen van uw zonde, Lydia, stokbewaarder. En net zo zeker als dat het is, dat u schoongewassen wordt. Zo staat het hier toch aan het slot van antwoord 73. Zo waarachtig als u uitwendig met het water gewassen bent. Zo waarachtig, zo echt heb ik u ook geestelijk gewassen. Zo was het heel vaak in de zendingssituatie in het Nieuwe Testament. En zo is het vandaag de dag nog als volwassen mensen vanuit de wereld tot bekering en tot geloof komen. Als die mensen vanuit de wereld tot bekering en tot geloof komen en het sacrament van de heilige doop mogen ontvangen. En ze zijn echt tot bekering en geloof gekomen. Dan zegt de Heer het bij hun doop ook net zo zeker. Heb ik uw zonde afgewassen? En dan vervolgens komt in de catechismus de vraag, ja, maar hoe is het nou met de jonge kinderen? Moeten die ook gedoopt worden? En dat komt dan bij leven en welzijn de volgende keer. Iemand zegt, maar heeft dan slot antwoord 73 helemaal niets te zeggen voor de jonge kinderen? Nou, dan blik ik met u vanuit antwoord 73 nog even vooruit naar vraag en antwoord 74. Hoe staat het daar in het midden van het antwoord? Kijkt u maar mee, daar staat dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan aan de volwassenen, en dan komt er een belangrijk woord, toegezegd wordt. En als ik heel kort zou moeten zeggen, wat betekent en wat verzegelt het doopwater nu wanneer kinderen de doop ondergaan, dan is dat dat de Heere het toezegt. Ik kan en ik wil ook dit kind, kind van het verbond, reinigen door mijn bloed en reinigen door mijn geest. Ik kan het als de Almachtige God. Ik wil het als de genadige, als de ontfermende God doen. Maar dan is het gemeente, en ik zeg het nu misschien een klein beetje zakelijk, maar voor de duidelijkheid, dan is het op dat moment in veel gevallen nog niet gebeurd. De Heere zegt het toe. Ik kan het doen, ik wil het doen. En hij heeft er de bedoeling mee dat we die voorrechten zullen gaan beseffen. Dat we ons hart daardoor laten gezeggen, dat ons hart daaronder verbroken mag worden, dat we gaan beseffen wat de grote voorrechten zijn van het verbond. Want dat hebben we gehoord. We hebben vanuit Gods woord die twee lijnen gehoord, en die twee lijnen moeten wij nooit vergeten. Die ene lijn, het grote gevaar om te denken, gedoopt en dan nog een beetje goed je best doen en dan komt het allemaal wel goed. Nee, dan komt het niet goed. In die weg komt het niet goed. Maar de andere lijn, en dat is ook een gevaar, dat we de voorrechten van de doop, de voorrechten van het verbond, niet eens opmerken. Dat we ze niet eens zien. Dat we er een beetje aan voorbij gaan. En dat als er een doopsbediening is op de zondag in het midden van de gemeente, we dat natuurlijk wel mooi vinden. Maar waarom vinden we het mooi? Nou ja, er is weer een kindje geboren en er is weer een kindje die toegevoegd wordt aan de leden van de gemeente. En het was een lief kindje om te zien. En dat is het dan. Maar dan hebben we de doop onderschat. Dan hebben we helemaal niet geluisterd naar wat de Heere vanuit die doop tot u en tot mij te zeggen had. Dan hebben we helemaal niet stilgestaan bij de grote voorrechten van het verbond. Dat God als de God van het verbond komt met zijn belofte, met zijn toezegging, reiniging door het bloed en de geest van Christus. En met die toezegging, met die wonderlijke belofte, komt de Heere heel bijzonder tot kinderen van het verbond. En ik zeg het dan maar een keer expres zo, want we hebben die uitdrukking, en dat is een van de laatste dingen die we vanmiddag nog vanuit Gods woord dan wat willen aanstippen. We hebben die uitdrukking gelezen in Handelingen 3. Dat is, als ik me niet vergis, een klein beetje een vergeten tekst, gemeente, in veel bezinning op de doop en op het verbond. Handelingen 3, een van de laatste versen van dat hoofdstuk, vers 25. Daar heeft Petrus in de tempel gepreekt. Daar heeft hij het evangelie van de Heer Jezus Christus en van de reiniging door het bloed en door de geest van Christus uiteengezet, laten klinken. En dan gaat hij het, om zo te zeggen, aandringen. Kijkt u maar mee in vers 25, dan zegt hij: gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, hetwelk God met onze vaderen heeft opgericht, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Daar zegt Petrus dus, als hij predikt, als hij dat evangelie aan de harten van zijn hoorders legt. Ik zeg het nu maar even met een aanvulling voor de duidelijkheid. Dan zegt Petrus: ik preek dat niet maar tot heidenen. Ik preek dat tot kinderen van het verbond. Ik preek dat tot mensen die door God apart zijn gezet. Ik preek dat tot mensen tot wie God zijn dienaren allereerst zendt. Kinderen van Abraham, dat staat hier eigenlijk. Kinderen van het verbond dat God met Abraham gesloten had. Ziet u, gemeente, die twee kanten. In onze eerste schriftlezing hoorden wij: meen niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Het gevaar van verbondsoverschatting. En hier, Petrus, die het evangelie van de Heer Jezus Christus en van de reiniging door zijn alles reinigende bloed aan de harten legt en zegt: en nou wordt het tot u als eerste gebracht. Want u bent kinderen van het verbond. U bent kinderen van Abraham. Dat spreekt elkaar niet tegen. Daarmee wordt eigenlijk gezegd: onderschat het niet en overschat het niet. Maar één van de kostbare voorrechten van het verbond is dat Christus zo heel nabij komt met de prediking van het evangelie. En dat hij het zegt in de doop tot mensen die nog onbekeerd voortleven, die nog met een ongereinigd hart in deze wereld voortgaan, dat hij het zegt: u, jij bent onrein, maar ik kan u reinigen. En meer nog, ik wil u reinigen. En als de Heere dat nu zegt, als de Heere nu zo dichtbij komt. Wijle professor van der Schuit zei eens in een van zijn preken over de doop: God geeft het kind bij de doop als het ware de handdruk van zijn verbond. Als de Heere nu zo dichtbij komt, dat hij zijn heilige hand uitsteekt naar een zondaar. Ja, dan is er toch maar één plaats. Dan is er, als het goed is, toch maar één plaats die we gaan innemen. En dat is de plaats van die melaatse die daar lag aan de voeten van de Heer Jezus en die zei: Heere, indien gij wilt, gij kunt ook mij reinigen. Doe het dan, Heere. Reinig mij dan. Als de doop. Als uw doop. Als mijn doop. U en mij nog nooit op die plaats heeft gebracht. Ja, dan onderschatten wij de doop ook. Dan onderschatten wij het verbond ook. Als de doop van ons kind of van ons kleinkind ons nog nooit op die plaats heeft gebracht, voor ons kind of voor ons kleinkind, dan onderschatten wij die doop ook. En in de doop, en in de prediking en in de belofte bij de doop wil de Heere juist duidelijk maken dat Hij alles wil geven wat ons ontbreekt. En meer nog, en dan ga ik nog één stapje verder. Als u door genade in uw leven weet mag hebben van de reinigende kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. En van de reinigende kracht van de geest van Christus. Dan is die doop ook nog eens een sacrament om het geloof te versterken. Om daardoor te zeggen, zo zeker als dat u het water ziet gaan, reinigend ziet werken, zo zeker heb ik om uw ziel te troosten, de schuld en de zonde van u voor eeuwig weggedaan. Nee, niet door doopwater, maar door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat heeft de zaligmaker alles gekost. En daarom, wat zal er dan in het hart van iemand die die genade kennen mag, ook een hartelijke wederliefde zijn. Heere, als dat uw bloed gekost heeft. En dat bloed reinigt van alle zonden. O Heere, hartelijk zou ik u lief hebben. Mijn sterkte. En dan tenslotte, gemeente, nog één vraag. Als nu vanmiddag het monument voor uw oog getekend is. Vanuit dat monument van die stenen. Monument van Gods macht, trouw, genade. En de vraag die de Heere daaraan verbond, deze vraag was. Wat zijn u deze stenen? Wat betekenen deze stenen voor u? Heel persoonlijk. En we vanuit dat monument van de stenen de lijn hebben doorgetrokken naar de doop. Dan stel ik ter afsluiting van de preek deze vraag. Maar laat het een vraag zijn die we biddend overdenken. Dat monument van de doop. Betuiging van Gods macht. Want de Heere zegt het tegen machteloze kinderen. Die zichzelf niet kunnen verlossen. En tegen machteloze ouders. Die hun kind niet kunnen bekeren. Maar wat onmogelijk is bij u, is mogelijk bij mij. Monument van Gods onverdiende genade, sprekend van de reiniging van zijn bloed. Als dat monument vanmiddag ons voor ogen werd gesteld, dan komt de vraag tot u en tot mij. Wat zijn u deze dingen? Wat betekenen deze dingen voor u? Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u zelf het woord willen napreken in onze harten. Met alle gebrek van onze kant hebben we over deze dingen nagedacht. Wil u het gebrekkige vergeven, maar zegen het goede. Laat het meegaan, Heere. Laten we voor het eerst of opnieuw bepaald mogen worden bij wat u te zeggen hebt in het sacrament van de doop. Tegen kinderen, tegen de ouders, tegen diegenen die op kinderleeftijd en op volwassen leeftijd gedoopt werden. Heere, breng ons door genade bij de God van de doop in echte bekering En werkt u het geloof in onze harten. En versterkt u het geloof waar u het werkte. Bewaar ons in deze pas begonnen week. Breng ons volgende week weer onder uw woord bijeen. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 103, 9e vers is de slotzang. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Noch van zijn wet afkerig de oren wenden. Maar die naar eis van Gods verbond betracht. We willen het biddend overdenken onder het orgelspel. 103, 9e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.